een gele Fiat 500 met daarbovenop een doodskist. Met deze auto gaat presentator Kifa Alouche voor het programma De Kist al meer dan 10 jaar op bezoek bij bekende Nederlanders. Hij gaat met hen in gesprek over leven en dood. Ze spreken over onderwerpen als verlies, rouw, sterfelijkheid, euthanasie, zelfdoding, afscheid nemen en het leven na de dood. Afgelopen maand werd de 200ste uitzending uitgezonden en dat werd gevierd met een gelijknamig boek. Journalist Rob Bruntink verzamelde de mooiste en meest inspirerende uitspraken. Met hem ga ik in gesprek over dit iconische televisieprogramma. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast.
Rob, je hebt een boek gemaakt over het televisieprogramma De Kist. Kan je wat meer vertellen over dat programma? Hoe is het ontstaan bijvoorbeeld?
Ja, dat is alweer van een tijdje geleden. Het boek besteedt met name aandacht aan zeg maar, de 12,5-jarige bestaansgeschiedenis van De Kist. Dus het eerste programma werd ook al in 2009 uitgezonden. En het is eigenlijk een idee van de regisseur, althans de regisseur die het tot 2009 heeft gedraaid, ook Anne-Christine Girardot. En het was een voortvloeisel uit een programma dat ze eerder maakte voor de EO. Daar had de EO op een gegeven moment genoeg van, na volgens mij 50 afleveringen of zo. En toen bedacht Anne-Christine samen met haar man het programma, althans het format voor het programma De Kist. En daar hebben ze ook proefuitzendingen voor opgenomen. En de EO vond het prima en het is gaan lopen. Dus dat was vanaf 2009 het geval.
Ja, en wat voor soort programma is het voor mensen die het niet kennen? Wat gebeurt er?
Ja, nou, er zijn best veel mensen die het niet kennen, heb ik inmiddels begrepen. Het wordt ook best wel op een bijzondere tijd uitgezonden, vaak vrij laat in de avond. Maar waar het in feite in het format op neerkomt, is dat Kifa Alouche, de presentator, op bezoek gaat bij een bekende Nederlander in een kleine Fiat 500 met een grote doodskist op zijn dak. En dat alleen al zet ook een beetje de toon. Het is ook de bedoeling in de 25 minuten dat het programma duurt, dat dan de bekende Nederlander samen met Kifa in gesprek gaat over alles wat te maken heeft met leven en dood. En dat is nu bijna 200 afleveringen lang al uitgezonden. Duurt ongeveer 25 minuten. En de uitzendingen variëren ook heel erg sterk. De ene keer gaat het heel erg over ervaringen die iemand heeft opgedaan met het overlijden van een naaste. En weer een andere keer gaat het over iemand die bijvoorbeeld zelf ernstig ziek is of daar in ieder geval ervaring mee heeft opgedaan. Het zijn 25 minuten durende uitzendingen waarin vrij intens gesproken wordt over het leven en de rol die de dood daarin speelt.
En jij bent gevraagd om er een boek over te maken. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ja, het was eigenlijk andersom. In die zin, ik waardeerde het programma in hoge mate. En ik wist dat het 12,5-jarige bestaan eraan zat te komen. En tevens ook samenvallend met de 200ste uitzending. Dus ik had eigenlijk wat mensen uit de redactie voorgelegd van, jongens, wordt het niet eens tijd dat daar een boek over komt? Want televisie is natuurlijk altijd wel een slagje vluchtiger dan een boek. En het zou toch mooi zijn als de meest inspirerende of mooiste uitspraken uit die programma's, dat die in het boek komen, zodat ze toch wat meer beklijven. Hebben jullie daar oren naar? En nou goed, de redactie mag daar natuurlijk niet zelf over beslissen. Het is ook een omroep, de EO in dit geval, die erover moet beslissen. En ik had ook al een uitgever gezocht, Ten Haven. En we zijn toen met z'n drieën een keer bij elkaar gekomen. Ja, en eigenlijk was het na een kwestie van een paar minuten al wel duidelijk dat we er alle drie wel zin in hadden om dat boek te gaan maken. En toen ben ik van start gegaan.
En je hebt heel veel inspirerende, mooie uitspraken verzameld die in de jaren in het programma voorbij kwamen.
Ja, die 200 uitzendingen, ik heb ze eerlijk gezegd niet allemaal bekeken, omdat ik wel meteen al had afgesproken dat de ondertitel zou worden, iets met in ieder geval bekende Nederlanders erin. En wat ik zei, het programma bestaat al sinds 2009. Er zijn ook mensen uit die begintijd waarvan je niet meer met zoveel argumentatie kunt zeggen dat het nu nog bekende Nederlanders zijn. Dus ik heb een selectie van die 200, laat het er 150 zijn geweest. 150 uitzendingen heb ik opnieuw bekeken en de mooiste uitspraken genoteerd. En uiteindelijk daar ook wel weer een selectie van gemaakt. Want op een gegeven moment kwam natuurlijk ook wel ja, een soort logische beperking die een uitgever aangeeft. Van het mag maximaal zoveel pagina's zijn. Dus daar is het aantal inspirerende quotes op afgestemd.
En je bent dus, wel, dit kan ik me voorstellen, dat je dan dagen achtereen afleveringen zit te bekijken. Ja. Of in ieder geval, wat doet dat dan met je? Hoe zit je er dan na zo'n dag bij?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin volgens mij wel vrij enthousiast van start ging. En soms wel 6, 7, 8 uitzendingen per dag bekeek. En nou, deel van de teksten dan ook ging uitwerken. En dan had je je werkdag mooi gevuld. Maar naarmate de tijd vorderde, was het toch een beetje een gevalletje overkill. En toen heb ik het begrensd tot 3 of 4 uitzendingen achter elkaar per dag. En dat zorgde er ook wel voor dat ik iedere dag opnieuw weer kon denken van, oh joepie, ik mag weer. En in het begin, die dagen dat ik er een stuk of 7, 8 per dag bekeek, dacht van, nee, ja, op een gegeven moment wordt het, klinkt een beetje oneerbiedig, het wordt te veel werk in plaats van dat het leuk is.
Ja, ja.
Ja, uiteindelijk heb ik, ik denk misschien een maand of zo, ik heb het wel verspreid over enige weken. Toen heb ik met veel enthousiasme heel veel uitzendingen bekeken. En daar dus een eerste selectie uitgemaakt.
Ja. Ja, en wat mij leuk lijkt, is om een aantal citaten, mooie uitspraken, nu hier even tentoon te stellen, om het maar even zo te zeggen, en het daar even over te hebben. En jij had er een aantal uitgezocht, ik heb er ook eentje uitgezocht, maar misschien leuk om met een van jou te beginnen.
Ja, dat is goed. Nou ja, ook nog even terug te gaan op de vraag die je stelde van wat ervaarde je in feite bij al die uitzendingen bekijken, want een heel groot deel ervan had ik natuurlijk al eens een keer gezien. Al was dat misschien soms al wel jaren geleden. Maar wat ik vooral uiteindelijk weer opnieuw merkte, was dat eigenlijk alle mensen die in het programma naar voren kwamen, die spraken best makkelijk over alles wat je maar kunt bedenken rondom de dood, alles wat je maar kunt bedenken rondom rouw of rondom eerdere verlieservaringen. Dus dat vond ik op zich al wel vrij bijzonder om te merken dat het gesprek vrij makkelijk verliep, als het ware. En een tweede ding wat me erg opviel, was dat mensen zo tegenovergesteld kunnen denken over het een of ander. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld rondom onsterfelijkheid of zo, dat iemand zegt van, oh nee, dat zou ik echt afschuwelijk vinden. Terwijl andere mensen weer zeggen van, oh ja, geef mij die onsterfelijkheid, want ik zou wel 500 jaar willen leven. Of een andere tegenstelling die ik tegenkwam, was dat sommige mensen bijvoorbeeld al behoorlijk tot in detail een uitvaartdienst hadden vastgelegd. Terwijl andere mensen zoiets hadden van, ja, als ik eenmaal dood ben, dan is vervolgens de uitvaart is aan mijn nabestaanden. Dus ik vond die uiteenlopende gedachten over soms dezelfde thema's, die vond ik ook erg mooi om te ervaren. Want ik denk dat het op die manier ook mogelijk is, dat je in feite alle lezers wel iets als inspiratie kunt bieden. Het is nooit een kwestie van alles wat er in het boek voorkomt, daar ben ik het mee eens, of dat vind ik ook, of zoiets. Je kunt je altijd nog wel op die manier spiegelen, denk ik, aan citaten die in het boek voorbij komen.
Ja, jezelf ertoe verhouden. Zonder dat je ermee... inderdaad. Ja, mooi. En inderdaad, nou, laten we dan nu gaan naar een van jouw fragmenten. Je leest voor. Van wie is het?
Ik zal een kort fragment voorlezen van Rob Scholten. Kunstenaar Rob Scholten. Die van tevoren ook had aangegeven aan de redactie van De Kist, dat hij lang had geaarzeld of hij wel aan het programma wilde meewerken. Want, zo zegt hij dat dan in het boek, mogelijk zou dat een voorspellende echo kunnen hebben. Roep ik de dood dan niet over mij af? Om dezelfde reden ontwerp ik geen urnen en maak ik geen grafzerken. Ik geloof het misschien niet echt dat ik daarmee de dood over mezelf zou afroepen, maar toch, ik ben liever met het leven bezig dan met de dood. En ik heb dit uitgekozen omdat best veel mensen die uiteindelijk wel in de kist zijn gekomen, toch wel hun aarzelingen hebben gehad. En ik begreep ook van redactieleden uit het programma De Kist dat sommige mensen dat wel 2, 3, 4 keer hadden uitgesteld. En wat ik grappig vind aan deze uitspraak van Rob Scholten is dat dat magische denken wat je soms als kind nog wel eens kunt hebben, dat blijkbaar ook bij volwassenen nog heel erg actief aanwezig kan zijn. Alsof je dus de dood kunt afroepen, of jezelf kunt afroepen, als je meedoet aan het programma. En nou, Rob Scholten zegt zelf natuurlijk ook wel, rationeel gezien is dat natuurlijk misschien wel een beetje onzin, Maar goed, het is wel iets wat hij blijkbaar bedenkt. En ik vond, ja, dat vond ik wel een typerende uitspraak voor ook een beetje de verhouding die mensen volgens mij in het algemeen wel hebben ten opzichte van de dood. We weten allemaal wel dat die bestaat, maar we willen ons er liever niet rechtstreeks toe verhouden.
Nee, we gaan het echt het liefst uit de weg, inderdaad.
Ja,
dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja.
En dat is misschien ook meteen een bruggetje naar een andere, ook heel korte uitspraak die ik had gezien van Vincent Bijlo. Die zegt, de dood is altijd in het leven aanwezig. Ergens in het hoekje van een scherm. En soms vult het opeens, dat scherm. Ik denk dat je ook altijd met de dood in je achterhoofd moet leven. Zonder dat het een naar ding is. Zonder dat het een zwaard van Damocles is dat boven je hoofd hangt. Je moet er niet zo bang voor zijn. Want het is zo onverbrekelijk verbonden met het leven. En daarin komt in feite ook die dubbelheid wel een beetje naar voren. Die ook er op school had aangehaald. Want ja, het is er altijd. We stoppen het wel het liefst weg. Maar dat is ook gewoon niet altijd mogelijk. En dan moet je je wel toe verhouden. Dan moet je er wel mee bezig zijn. En dat is een soort balans die ieder mens voor zich, denk ik, moet zien uit te vinden. Om te kijken waar hij of zij zich prettig bij voelt.
En ik denk dat jij in jouw werk daar ook heel erg mee bezig bent. Je bent al eerder in de podcast geweest, dus we hebben het gehad over jouw werk bij Bureau Morbidé.
Ja.
Dat je juist ook wil dat mensen zich wat eerder bezighouden met de dood en er wat sneller over gaan praten.
Ja, klopt. Dat probeer ik inderdaad te stimuleren vanuit het Bureau Morbidé. Ook omdat ik op basis van ervaringen die ik met name als journalist heb opgedaan in het schrijven over palliatieve zorg en ook het daarin interviewen van patiënten en naasten, dat soms de dood ook heel onverwachts kan komen. Ook als er sprake is van ernstige ziekte, dat het opeens ook een heel snel proces kan zijn richting het sterven. En dan is het prettig als mensen al van tevoren over sommige thema's hebben nagedacht, omdat ze op zo'n manier of voor zichzelf rust kunnen brengen in de situatie, maar ook misschien nabestaanden al wat meer rust kunnen geven. Bijvoorbeeld als het gaat over een van de thema's die ook in het boek wel aan de orde komt, bijvoorbeeld over uitvaartwensen. Soms geeft het nabestaanden gewoon rust als ze weten hoe zij een uitvaart in de lijn van de overledene kunnen uitvoeren. En als je daar al in een vroeg stadium over nadenkt, kun je daar ook misschien met elkaar in alle rust over praten, zodat nabestaanden ook niet voor onaangename verrassingen komen te staan. En je ook nog tijd hebt om bepaalde wensen die mensen die ernstig ziek zijn hebben, om die ook nog met elkaar te bespreken.
Klopt. Ja, als nabestaande wil je natuurlijk ook goed doen, hè? Dat is dan best wel lastig als je moet gaan gissen.
Ja.
Dat praten over de dood en dat goed afsluiten, dat heeft ook te maken met een citaat dat ik heb uitgezocht van Hugo Borst. Zou jij dat willen voorlezen?
Ja. Hij vertelt dan over zijn vader. Hij is natuurlijk vooral bekend van heel veel columns en ook programma's, televisieprogramma's over zijn moeder. Maar dit gaat over zijn vader. Mijn vader was 80 toen hij overleed. Hij is langzaam weggegleden. In de allerlaatste fase van zijn leven hoorde ik, vanuit een soort misplaatste beleefdheid, een langdradig vakantieverhaal van een verpleegkundige aan. Ik zag de ademhaling van mijn vader vertragen. Ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat ik beleefd naar dit kletsverhaal van die verpleegkundige aan het luisteren ben en dat mijn vader dan zijn laatste adem uitblaast. Dus ik heb de moed gehad haar te onderbreken en ben bij mijn vader gaan zitten. Na 5 tot 10 minuten ging zijn borst niet meer omhoog, verschoot zijn gezicht ook, dat werd wat geel, zijn mond viel open en toen was het klaar. Ik kon er vrede mee hebben. Er was geen oud zeer, alles was uitgesproken. Dat is een zegen. Daarom zeg ik ook altijd, als je bonje hebt met je ouders en ze worden ziek, ga het gesprek aan. Probeer die problemen op te lossen, want je staat later dan toch lekkerder in je leven.
Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik vind dat er twee dingen eigenlijk in zitten. Enerzijds maakt hij heel alledaags, bijna humoristisch. Hè? Schetst hij dan dat zo'n verpleegkundige over vakantie gaat praten. Ja. Dat vind ik echt wel, dat maakt het opeens heel levendig. Dat het inderdaad gewoon in alle alledaagsheid gebeurt. En aan de andere kant, op het einde beschrijft hij hoe dat afsluit, omdat dat echt zo belangrijk is. En dat je echt, dat als er problemen zijn, dat je die echt moet proberen op te lossen. Want er is gewoon een tijd dat het te laat is. En dat is iets waar we denk ik ook heel erg weinig bij stilstaan. Dat het voorbij gaat.
Ja.
En zoals jij ook al eerder zei, dat het heel onverwachts kan zijn ook.
Ja, dit is inderdaad een heel mooie oproep om te voorkomen dat je nog met had ik maar's komt te zitten. Van had ik maar dit gezegd, of had ik maar dat gedaan, of had ik maar dit geschreven. Dit is wel een behoorlijk klemmende oproep van Hugo Borst om daarbij stil te staan bij het voorkomen van die had ik maar's.
En kom je dat veel tegen in je werk, dat mensen dat dan, dat mensen dat toch hebben, dat ze dat niet hebben gedaan?
Nou ja, ik kom het wel regelmatig tegen. Ik hou het niet echt bij. En tussen haakjes, het voordeel van de groep patiënten waar ik meestal over schrijf, is dat zij wel een vaak best lang ziekbed hebben. En dat er dus ook nog wel uitvoerig de mogelijkheid bestaat om stil te staan bij mogelijke dingen die nog gezegd moeten worden. Maar goed, 40% van de Nederlanders overlijdt vrij plotseling. En we hebben bijvoorbeeld ook in met name de eerste golf van corona vorig jaar wel gezien dat mensen die hoogstwaarschijnlijk gezond waren, toch opeens heel snel erg ongezond waren. Ja, en dan heb je geen tijd meer. En zeker bij corona was het ook vaker het geval dat mensen op een IC kwamen te liggen, aan de beademing kwamen te liggen, ook zelf niet meer konden praten. Ja, en dan ontbreekt de tijd. Dus ik denk dat je er verstandig aan doet om altijd rekening te houden met het feit dat ook mensen plotseling kunnen komen te overlijden. En ja, later komt soms sneller dan je denkt. En je kunt beter een jaar te vroeg iets zeggen, of 5 jaar te vroeg iets zeggen, dan dat je 1 dag te laat denkt van, had ik maar. Dus
Mooi,
ik kom het later regelmatig tegen. En ja, ook met zeg maar best wel grote spijt tot gevolg. Want op het moment, je zegt het zelf ook al, het kan dan echt niet meer. En het kan ook best wel tot beschadigingen en soms zelfs tot lichte trauma's leiden, dat sommige dingen niet meer rechtgezet kunnen worden of niet meer benoemd kunnen worden.
Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Want dat zei je mooi, later komt sneller dan je denkt. Vind ik het mooi.
Ja.
Je had ook nog 1 citaat uitgekozen.
Ja, nou, misschien wat ook nog wel aardig is om te zeggen, is dat het boek hoofdzakelijk, ik denk wel voor 3/4 bestaat uit pagina's met citaten zoals ik tot nu toe heb voorgelezen, maar dat er ook nog een stuk of 40 citaten in staan van slechts 1 regel of 2 regels. Dat zijn hele korte citaten. En wat mij momenteel ook wel erg aansprak, is een quote van Jan Rot. Omdat Jan Rot momenteel ook wel behoorlijk in de belangstelling staat, omdat hij nu columns is gaan schrijven over zijn eigen ziekte. Hij heeft ook vrij recent te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. En hij staat bijvoorbeeld met een one-liner in het boek. Die luidt als volgt. In het licht der eeuwigheid maakt het sterven van 1 persoon niets uit. Ik vind dat een troostrijke gedachte.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
En jij zegt, ik kan me dat wel voorstellen. Ik probeer me dat wel een beetje voor te stellen en ik kom misschien wel een klein eindje op weg. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, het sterven van 1 persoon maakt in de eeuwigheid misschien wel niet zo heel veel uit, want er zijn al miljarden mensen voor ons gestorven. Maar ik weet niet of het daar echt troost uit zou kunnen halen op het moment dat er een sterven van een naaste gaande is. In de terugblik en in de relativering is het misschien wel iets moois om in je achterhoofd te houden. En het is een voorbeeld van een wat kortere quote uit het boek. En daarvan staan er dus ook iets van 40, 50 in.
Ja, nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen, omdat ik had hier gisteren nog een gesprek over met Frits Lange, die is ook al eerder in een podcast geweest. Ja. En we hadden het over overweldigende ervaringen. En dat kunnen dan ook bijvoorbeeld rampen zijn, hè, of dat je een ziekte krijgt of iets dergelijks. En mensen die dan veerkrachtig zijn, dat zijn dan juist de mensen die denken, die niet denken, waarom treft dit nu juist mij, maar die denken, waarom ik niet? En dat vind ik ook wel een beetje uit het citaat van Jan blijken. Dat je denkt van waarom ik niet? In de eeuwigheid, er zijn er zoveel al gegaan. Ja. dat is ook wel troostrijk.
Ja, dat je, nou ja, je hebt de nodige voorgangers en je weet ook dat er na jou nog velen zijn. Ja. Dat is, het maakt het sterven misschien ook wel een stuk normaler. Normaler dan we meestal misschien gewend zijn om het te bekijken.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Rob Brunting. Wil je meer weten over het boek De Kist? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van de Ten Haven podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.